Goedemorgen. Zoals jullie allemaal weten, was ik op 23 juni hier ook. En sprak ik over Nehemia.
Ja, 23
juni. Nee, dat weet ik niet meer. Maar op 23 juni sprak ik over Nehemia hier. En Nehemia is een voorbeeld van in gebed de dingen doen. Bidden, werken en wachten. Daar ging die preek over. En je ziet in Nehemia 1 al een heel lang gebed van Nehemia. En dat gaat zo maar door dat hij steeds de God van de hemelen, zoals God de Vader daar wordt aangeduid, roept hij steeds aan. En op niet wonderbare wijze, maar wel opvallende wijze, wordt hij verhoord. De koning schenkt hem wat hij nodig heeft. En in de Jeruzalem, die hij wederom een nieuwe muur wil geven, vindt hij ook allemaal medewerkers. Hij vindt ook tegenstand. En hij vindt veel verhoring. Daar gaat het mij om. Want dat veel verhoring vinden, dat wil wel eens tegenvallen. En deze preek gaat voor een belangrijk deel over onverhoord gebed.
Jeroen, je moet even de microfoon ietsjes meer van je mond af doen, want hij plot als je... Kijk, dat doet professional goed gedaan. Ja.
Ja.
Jullie weten dat het niet goed is.
Nou ja, hij schiet weer omhoog, dus dat...
Is het nu goed?
Kom vast terug, Jeroen.
Mijn hoofd is te klein voor iets wat ik doe.
Hij moet niet recht voor de mond zitten.
Nou, dat lukt wel. Met onverhoord gebed hebben wij allemaal te maken. En eigenlijk, hoe meer je bidt, hoe meer je echt in de strijd staat om te bidden over anderen, om bekering, om genezing, om bevrijding, hoe meer je aan voorbeden doet, hoe meer je merkt dat niet alles verhoord wordt. We leren uit 1 Johannes 5 dat als je bidt naar Gods wil, dan is er verhoring. Dat als je bidt met een vergevend hart, 1 Johannes 5, dat je dan leven geeft aan anderen. Dus er zijn beloften in de Bijbel die aangeven, bid naar de wil van God. En dat moet je natuurlijk wel op het spoor komen. En je wordt verhoord. Maar de beleving is, ja, Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar er is nog strijd. Het is nog niet volkomen, het koningschap van Jezus. Deze preek, daar ben ik een beetje schatplichtig aan Jan Minderhout. Jan Minderhout is een dominee in Ermelo die een dienst heeft van genezing en bevrijding. En die onlangs zijn 9e of 10e dikke boek heeft geproduceerd. Zijn harde werker. Over gebed. Maar dat heeft als titel Nu al en nog niet. En dan heeft hij het over het koninkrijk van God. En dus eigenlijk ook over het koningschap van Jezus. Nu al is dat er, het koninkrijk van God. Maar het is er nog niet ten volle. Het is er nog niet ten volle. Nu al en nog niet. Dat deed mij denken aan dat hele bekende beeld, dat jullie ongetwijfeld al eens gehoord hebben, maar wat ik hier even toch wil neerzetten, van, omdat we het ook herdacht hebben, 75 jaar geleden, was er D-Day in juni, 6 juni, D-Day, Decision Day. En dat was een hele belangrijke dag voor de geallieerden in de strijd tegen Nazi-Duitsland. Die dag was jarenlang voorbereid. Het was de grootste landingsoperatie ooit. En men wist, als dit gaat mislukken, dan zijn we met deze oorlog nog lang niet klaar. En dan is het nog maar de vraag of het gaan winnen, want inmiddels had Duitsland allerlei nieuwe wapens ontwikkeld. Die dag was een bloedige dag. De weken daarna waren bloedig. Het was een harde strijd, maar men slaagde erin om een uitvalsbasis in Noord-Frankrijk te krijgen. Vervolgens kwamen er havens in de weken, maanden daarna en kon de geallieerde macht vanuit het westen ook Nazi-Duitsland aanvallen. Maar het duurde nog een jaar. D-Day was nog geen V-Day, Victory Day. Het duurde nog bijna een jaar. In dat jaar zijn er vele, vele, vele Joden nog vergast. Zijn er honderdduizenden, miljoenen mensen nog gestorven. In de gaskamers, aan het oostfront, aan het westfront. Er was nog een hongerwinter. Er waren nog mislukte operaties, zoals Market Garden onlangs herdacht. Er waren nog tegenoffensieven, waarvan het Ardennenoffensief het bekendste is. En pas op 8 en 9 mei 1945, bijna een jaar later, was er Victory Day en moesten de Duitsers onvoorwaardelijk overgeven. Waarom is dit beeld ook in kerkelijke kringen een bekend beeld? Omdat het zo naadloos aansluit bij wat we in de Bijbel vinden. Dat wil ik u even toelichten. Wat heb ik hier staan? Ja, ik ben er al. Hier staat de Psalm 110, vers 1, en dat is het meest geciteerde vers in het Nieuwe Testament. Dus het is wel goed om het tot je te nemen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dat is wat het Nieuwe Testament ons vertelt. Jezus heeft aan het kruis de dood, de Satan, de duisternis overwonnen en hij is met hemelvaart gegaan naar zijn vader. En dan zit hij daar aan de rechterhand, zodat ik een vijand gemaakt heb tot een voetbank voor de voeten. Dus er is dan nog strijd. Dit vers vinden wij geciteerd in de evangelie, in de Pinkstertoespraak van Petrus, in de Hebreeën, in de brieven van Paulus. Want hieruit leefde de eerste christen. Vanuit dit vers. Ze hadden onderkend dat dit vers precies weergeeft wat de situatie is van hun moment. Van dat moment. En eigenlijk ook voor ons moment. Want je kunt ook zeggen, Sint Jezus is gegaan naar de hemel. Beleven wij een tussentijd. Want we zijn nu in afwachting al 2000 jaar van Christus' wederkomst. Romeinen 8, vers 23. Daar zit eenzelfde soort gedachte in. We hebben de Heilige Geest ontvangen als voorschot. En vers Efeze 1, vers 13, als onderpand. We hebben kracht van de Heilige Geest ontvangen als voorschot. Maar is die volle kracht er al wel? We hebben de Geest ontvangen als onderpand. Maar onderpand waarvoor? Ja, voordat we ten volle met God verenigd raken. Onderpand in die tijd was bijvoorbeeld een geldsom of een ring. Dat gaf je bij contractsluiting. Over grond of over een huwelijk. Dan gaf je bij de sluiting van dat contract, gaf je alvast een soort aanbetaling, een borg, een onderpand, een ring of een geldsom. Het was nog niet de afsluiting van de transactie. Dat moest nog gebeuren, maar het was het begin van de transactie. Dus we kunnen zeggen, het koninkrijk is er wel, maar het is nog niet volledig doorgebroken. We belijden de overwinning van Jezus aan het kruis, maar pas bij zijn wederkomst zal alle gebrokenheid, want waar je ook kijkt, er is narigheid en ellende. Je hoeft maar één journaal te volgen, of op verjaardagsfeesten te luisteren, Of om je heen te kijken. En misschien wel naar jezelf. En je merkt, er is gebrokenheid. Onvolkomenheid. Uiteindelijk gaan we toe naar wat Paulus noemt. En dan kijkt hij nog verder dan het einde van Openbaringen. In het einde van Openbaringen staat, de laatste vijand, de dood, zal overwonnen zijn. De laatste vijand, de dood, zal overwonnen zijn. Eén van die vijanden. De laatste vijand. En dan zegt Paulus, en dan zullen wij allen in allen. Zal God dan alles in allen zijn? Dat zegt hij in 1 Korinthe 15. God zal alles in allen zijn. Wat zegt Jezus zelf over het koninkrijk? Nou, we kennen zijn bekende zin uit het Onze Vader. Uw koninkrijk komen. Maar in bijvoorbeeld... Ik ga even naar deze. In het Matthäus Evangelie en het Johannes Evangelie heb ik wat versen verzameld. Die heb ik geordend in drieën. We zien eerst wat zegt Jezus over het Koninkrijk van God. Wel, hij heeft het over het Koninkrijk van God als de werkelijkheid die er nu al is. Nu al. En dan heb ik wat aanhaling. Matthäus 12, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij, zegt Jezus. En in Johannes 3, vers 3 en 5, we kennen de uitspraken, als je wedergeboren wordt, dan kun je het Koninkrijk van God zien en binnengaan. Het is ook een werkelijkheid, Jezus heeft het ook over het Koninkrijk van God als een werkelijkheid die er nu al is en ook nog zal komen. In Matthäus 13 staan al 6 gelijkenissen over het koninkrijk. Dit is er 1. Oh nee, ik heb het hier genoemd. Gelijkenis over het onkruid tussen het graan, mosterdzaadje, zuurdeeg, de verborgen schat, sleepnet, de kostbare parel. Allemaal gelijkenissen in Matthäus 13 die iets zeggen over het koninkrijk. Het is weer een ander aspect. En soms lijkt het alsof het er... Jezus zegt, het is er al. En soms lijkt het alsof het er nog moet komen. En... Er zijn ook uitspraken waar je denkt van, nou, hier gaat het uitdrukkelijk over de toekomst. Lucas 17, bekend gedeelte, het staat nog wat langer in Matthäus 24, in Lucas 17, daar heeft Jezus het over zijn terugkomst. En daarvoor moet ik even zeggen dat het Koninkrijk van God, dat is een vertaling van het woord Basilia, het Griekse woord Basilia. Het wordt vertaald met het Koninkrijk van God. Maar Basilia kun je ook vertalen met koningschap. En afhankelijk van de context en de nauwkeurigheid van de vertaling, lees je dus in je Bijbel koningschap van God. Koningschap van God. Of Koninkrijk van God moet ik zeggen, of koningschap van Jezus. Het is hetzelfde Griekse woord Basilia. Dat is even van belang voor Lucas 19 ook, maar ook voor Lucas 17. Om dat die parallel te zien, want in Lucas 19 vertelt Jezus over een persoon van hoge komaf die naar een ver land ging om het koningschap in ontvangst te nemen. En inmiddels geeft hij wat middelen aan zijn dienaren en die moeten daarmee aan de slag met die middelen, totdat hij terugkomt. Gelijkenis van de ponden, wel bekend. Wat doe je dan met de middelen die Christus ons gegeven heeft? Wat doen we in afwachting van zijn komst? Om het koningschap volledig op zich te nemen. Dus er is koningschap van Jezus. Nu al, maar nog niet ten volle. Het koninkrijk van God breekt zich nog baan. Er zijn als het ware 2 polen. Reeds nu en nog niet. Dat kom je tegen ook in de theologie en in de kerkgeschiedenis. Want sommige theologen, theologische stromingen en sommige kerken, die gaan op één van deze 2 polen zitten. Dan krijg je dus bepaalde visies op het Koninkrijk van God. Een bekende visie tot de reformatie was dat de kerk zei, dat was dus toen de Rooms-Katholieke Kerk, de kerk zei, wij zijn het Koninkrijk van God. Wij zijn de plek van de Joden, van Israël. Wij zijn het koninkrijk van God. Wij hebben de sleutels, Petrus. Wij zijn de opvolgers van Petrus. En wij zijn het koninkrijk van God. Dat is de visie. Een andere visie is dat je zegt, het koninkrijk van God is alleen maar een geestelijke ervaring. Dus het is ook, het heeft weinig van doen met de werkelijkheid, met de aarde. Of het koninkrijk van God is alleen maar iets voor in de verre toekomst. Het is toekomstmuziek. Later, dan komt er het koninkrijk van God. Ook die stroming is er. Of de bekende stroming, het koninkrijk van God, dat is een situatie waarin sociale gerechtigheid heerst. Dus laten we daaraan werken. Een wereld waarin sociale gerechtigheid overheerst. Recht en gerechtigheid. Of, meer in evangelische kringen, wordt benadrukt, het koninkrijk van God is kracht tot genezing. Kracht tot bevrijding. Jezus bevrijdt ons van de machten van deze wereld door zijn tekenen en wonderen. Vijf visies. Waarom? Vijf. Ze zijn niet alles zuiver aanwezig in de wereld, maar het wordt benadrukt. Ik zou willen benadrukken dat alle vijf een Bijbelse basis zijn. Dat je er eigenlijk het beste aan doet om ze een beetje op te tellen. Ook met licht bij de pad. Wat Jezus zegt over het koningschap van God. Het koninkrijk van God. Dat je het goed aan doet om ze een beetje op te tellen. Ze sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan. Dus laat het niet zomaar een van deze vijf schieten. Want alle visies kunnen zich op de Bijbel beroepen. Alleen als je ze gaat absoluteren, verabsoluteren, ja, dan heb je. Dan doe je er geen recht aan de Bijbel. Welke relatie heeft dit alles nu met onverhoorde gebeden? Want die zijn er. Oude Testament, Mozes bidt. Hij mag het koninkrijk, mag het beloofde land niet in. Hij bidt om alsnog het beloofde land in te mogen. Het wordt hem niet gegund. Oude Testament, Elia, na allerlei ontberingen. Alleen hoogtepunten, wil hij dan maar één ding? Dood. Hij bidt daarvoor. Wordt niet verhoord. Nieuwe Testament. Nee, ik ga te snel. Het Oude Testament, ik heb hier nog wat. Het onverhoorde bidden. Dat vindt dus zijn neerslag ook in het Oude Testament, in smeken, in roepen, in klagen, in roepen tot God, waarom verhoort u niet? Dat vind je op allerlei plekken terug. Psalm 77 heb ik hier even genoemd als voorbeeld. Ik schreeuw het uit, ik roep tot God dat hij mij hoort. Je hoeft niet te schreeuwen als je met een enkel zinnetje er al bent, maar blijkbaar is er onverhoordheid. En Psalm 88, vers 5. Hoe lang blijft u nog vertoornd op uw biddende volk? Job klaagliederen, Habakkuk. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luister niet? We vinden het overal. We vinden het ook bij de profeten. We vinden het bij Jeremia. Je kunt het lang aanvullen. Het roepen tot God, want het is nog niet gehoord. Je hebt nog niet de beleving dat God het gehoord heeft. Je blijft roepen. Je wordt er eigenlijk toe opgeroepen in de Bijbel. Om God te roepen, te smeken, vol te houden. Dat kom je nog wat nadrukkelijker tegen in het Nieuwe Testament. Maar eerst even over het Nieuwe Testament, over Paulus. Er zijn boeken volgeschreven over wat zou dan toch die doorn zijn geweest in het vlees van Paulus. Maar dat vind ik minder interessant als het feit dat hij zegt, ik heb 3 keer gebeden en God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Maar ik genees je niet. Dan hebben we nog het bekende voorbeeld van Jezus, die in het hoge priesterlijke gebed bidt om eenheid voor de christenen. Hè? 2000 jaar kerkgeschiedenis. Eenheid onder de christenen. Is het verhoord? Misschien gaat het nog gebeuren. Jezus bidt in de hof van Gethsemane. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar net als in de psalmen merk je dat Jezus in de hof van Gethsemane al biddend richting God loopt, kruipt, struikelt. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar wat wel, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Niet verhoord. Ook al is er een tekst in Hebreeën die doet denken aan, hij is onder tranen verhoord. Ja, maar toen is hij niet verhoord voor het drinken van die beker. Maar verhoord voor de overwinning op de Satan. Jezus zelf roept ons op om volhardend te bidden. Je hoeft niet volhardend te bidden als je meteen verhoord wordt. Om volhardend te bidden. Bijvoorbeeld in die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Die weduwe die haar recht komt halen en dit maar niet krijgt van die onrechtvaardige rechter. En maar blijft aandringen. En uiteindelijk geeft die onrechtvaardige rechter toe. En dan zegt Jezus, zal dan God de Vader, die bepaald geen onrechtvaardige rechter is, die u lief heeft, zal die dan niet, als je blijft roepen, je antwoorden? Maar jullie moeten volhardend bidden. Dat is de conclusie van Jezus. Bid volhardend. Bidden is niet het uitspreken van een toverformule en het gebeurt. Bidden is jezelf brengen bij God. En soms moet dat al jammer en klagend. Soms is dat met mooie zinnetjes. Soms met rauwe zinnen. Omdat je het even niet hebt. Of omdat je het lijden van anderen niet kunt aanzien. Je hebt hele vele vormen van gebed, ook in het Oude Testament, Nieuwe Testament, die ons kunnen gidsen. Waar wil ik nou naartoe? Met die koppeling van onverhoorde gebeden en het Koninkrijk van God is er nu al, maar nog niet. Want het is goed om te denken, wij merken dat Jezus rondliep op aarde en hij sprak en het was er eigenlijk. Hè? Zoals God in Genesis sprak en het was er, zo ging Jezus ook rond in Israël. Hij sprak en het was er. Hij deed iets en het gebeurde. En wij dan? Dat is niet onze beleving. Wij zijn Jezus niet. Wij zijn navolgers van Jezus. Maar wij zijn Jezus. Het is goed om dat onderscheid te zien. We moeten Jezus volgen in hoe hij leeft. En in wat hij zei. En indrinken wat hij heeft beloofd. Maar wij zijn Jezus. En wij merken dus dat processen van genezing, gebed, bekering, dat het processen zijn. Dat dat niet in één keer gebeurt. En daarom blijven wij volhardend bidden voor onze kinderen, voor onze buren, voor onze collega's, voor onze mede-zusters en broeders in de kerk. En er zijn mensen die trouwen elke week, elke dag, elke maand, wanneer dan ook, dezelfde gebeden blijven zeggen. Zijn die gebeden dan niet naar de wil van God? Jawel, dat zijn ze wel. Het heeft alles te maken met het Koninkrijk van God, dat zich baan breekt. Met de strijd die er is in de hemelse gewesten en in de aardse gewesten. Ik wil even hulp inroepen van drie geestelijke leiders om tot een soort afsluiting te komen. Ronald Westerbeek is een leider bij de New Wine, welke elk jaar is hij. En die zegt dit. Eigenlijk zegt hij, het is goed om deze beschouwing van het Koninkrijk van God te hebben, als nu al en nog niet. Waarom? Omdat als je zegt nu al, dan sta je open voor tekenen, wonderen, voor bijzondere gebeurtenissen. Voor ingrijpen van God. Maar omdat je ook zegt, en nog niet. Nog niet voorkomen. Heb je ook geduld. Weet je te wachten. Een paar jaar geleden was ik op de conferentie There is More. Die eerste was ik. Er zijn al sindsdien meerdere geweest. En op die conferentie waren 500 kerkleiders, werd er gezegd. Maar er waren ook heel veel mensen die de kerkleiders hadden meegenomen. En die voor een deel ook geen christen waren. En op die conferentie ging het over, er is meer dan het woord, dan wat je ziet, dan de ratio. Er is ook de werking van God op een bijzondere wijze, via zijn geest, via krachten, via genezing, via heiliging. En op een gegeven moment bij de conferentie was er ook een oproep, want genezing en bevrijding, mooi, maar veel belangrijker, bekeerd. En die oproep was voor bekering. En 60 mensen hebben zich bekeerd. Op enig moment. Tijdens die conferentie. 60 mensen.
Mooi.
Verder waren er allerlei genezingssessies en bevrijdingssessies. En die zijn allemaal gerapporteerd. En dan zijn een aardig van mensen genezen op een bijzondere wijze. En bevrijd op een bijzondere wijze. En toen gingen ze weer een conferentie organiseren, maar toen zeiden ze wel dit. We leven in een gebroken schepping. Ook de plaats van het lijden verdient dan een lijden. Bij elke genezingsdienst zijn er velen die niet of slechts ten dele genezen. Ik nam iemand mee die niet genezen is. Neem nog steeds voor aan het bidden. Als genezen zijn nog steeds met haar bezig. Maar niettemin, er waren vele genezingen. En ik zie dat als teken voor de aanwezigheid van het koninkrijk van God, het koningschap van Jezus. Het is er al, hij is er al, de macht is al merkbaar, maar nog niet ten volle. En tenslotte, weer een hele andere manier, Hans Burger, theoloog aan de Universiteit van Kampen. Je moet je misschien even aan wennen aan zijn taal hier. Hij zegt dus, ja, vele genezen dus niet, sommigen wel. En als je dan genezen bent, wat is dat dan? Dat is betekenisvol lappenwerk. En hij legt dat uit met, ja, alles is namelijk hier voorlopig. Alles is voorlopig, ook de genezing. Want daarna ga je toch weer dood. Alles is voorlopig, alles sterft weer, totdat. Het is slechts oplappen, want ook een lichaam dat genezen gaat weer dood. Totdat we een nieuw verheerlijk lichaam krijgen. Nou, ik heb dus misschien voor sommigen hier wat al te veel genuanceerd en gebalanceerd. Ik wil niet naar een soort inactief midden geraken, daar wil ik niet geraken, maar liever in een radicaal midden staan. Want God is een God van hoop. Hij geeft ons hoop. Christus is hoop op de heerlijkheid. Wij zuchten, met de geest, wij zuchten, want er is nog gebrokenheid. Maar het is een hoopvol zucht. Als je zucht, als je klaagt, als je rouwt, laat de hoop niet varen. Neem bijvoorbeeld aan de psalmisten, aan profeten, aan klaagliederen, aan Job. Diepe ellende wordt voor de troon van God gebracht. Met volharding, met prachtige taal, met een verscheurd hart. Maar laat de hoop niet varen. De meeste psalmen, ook de klaagpsalmen, daar klinkt ook weer hoop door. En uiteindelijk, als het gaat om bidden, is het ook nodig je emoties te brengen bij God. Het is nodig je dank te brengen bij God, je eer bij God te brengen, je weerbarstigheid, je boosheid. In het besef van Openbaringen, hoofdstuk 8, eerste versen. Openbaring hoofdstuk 8, daar staat dat komt onder een schaal met gebeden. En die gebeden die stijgen op tot een reuk voor God. Dat is een beeld natuurlijk. Het is het beeld dat aangeeft je gebeden van welke aard dan ook. Ze zijn niet te vergeefs. Ze hebben eeuwigheidswaarde, want ze zijn kostbaar voor God. Koninkrijk is er nog niet hervormd. Laten we met Jezus bidden. Laten we dat nu doen. Dat zijn Koninkrijk komt. Hemelse Vader. Met Jezus willen wij u vragen. Laat uw Koninkrijk volledig komen. In ons hart, in ons verstand, in ons leven. In ons spreken. In ons klagen. Laat uw Koninkrijk komen. In de mensen die we ontmoeten. Laat uw Koninkrijk komen door het licht dat wij verspreiden. In de duisternis. Laat uw Koninkrijk komen daar waar de duisternis nog zo volledig is. Laat uw Koninkrijk komen naar onze voeten, omdat wij bereidvaardig zijn. Mee te werken aan het doorbreken van uw Koninkrijk in deze wereld. En dank u wel dat uiteindelijk we mogen weten dat de overwinning is behaald. Dat Jezus is gegeven alle macht. Dat het nog maar aan wachten is eer de vijanden verslagen zijn. En een voetbank worden voor zijn voeten. Ook de vijand die de dood is. De vijand die de Satan is. De vijand die de duisternis is. Dank u wel dat we in de hoop mogen leven. In dit perspectief. Deze toekomst. In Jezus' naam. Amen.
Amen.